Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Genesis 3. We noemen nu Genesis 3. En we zingen psalm 106 vers 4. Psalm 139 vers 1 en 4. Psalm 51 vers 2. En psalm 79 vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 3. En we zingen psalm 106 vers 4. Psalm 139 vers 1 en 4. Psalm 51 vers 2. En psalm 79 vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voorrecht bij het zingen van Psalm 106 en dan van het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 106.
Thank you.
Schriftlezing, gemeente, in de middaguur is wederom uit het Oude Testament, uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het derde hoofdstuk. Schriftlezing in dit middaguur, Genesis 3, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom dezes hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen dezes hof zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelde in den hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u, en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad, en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het de versenen vermorselen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam den naam zijnde vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo zond hem de Heere God uit de hof van Eden, om den aardworm te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde scherubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eenswaarts dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Tot zover.
God, broer Hans, voor het hele land gezien is hier in een gemeenschappelijk gebed. Heer, nu staan wij enigermate op dezelfde plaats als ook ooit. Adam en zijn vrouw hebben gestaan, dat is na de val. Wij allen hebben u op het hoogst misdaan. En in Adam zijn wij allen van het heilspoor afgegaan. Hier, en dat is een zaak die keer op keer zich voltrekt, want wij doen niet anders dan afgaan van uw wegen. We hebben eigen wegen verkozen, die ons voeren naar een eeuwige nacht. We worden daar in de kerk zo vaak voor gewaarschuwd. Maar er is nog niets veranderd. Adam hield u voor leugenaar. Ook wij houden u voor leugenaar. Want wij gaan door op onze eigen zelfgekozen wegen. Er is niets veranderd. Enigmate staan we op dezelfde plaats. Uit uw gunst en gemeenschap gevallen. Alleen maar haat en vijandschap. En geen mogelijkheid en ook geen zin, geen lust om ooit terug te keren. Heren, zo kunnen we dat zeggen. Er zouden nou ook één onder ons zijn die daar ook bevindelijk kennis aan heeft. Van de vele gevaren die ons bedreigen is dat zeker niet de minste. Dat wij grote zaken bespreken, maar die niet kennen. Dat we erbij grootgebracht zijn. Dat we er enig gevoel voor hebben. En misschien ook wel wat meegemaakt, of moeten we zeggen, ingebeeld, ach. En zo reist de mens dan maar door en dan meent hij nog iets te hebben. En straks wordt het sterven. En hij heeft niets en niemand al. En dan is het voor eeuwig mis. Heren, we overzien niet de gevolgen van de val. En we zijn ook niet van zins om uit en van onszelf een andere weg te kiezen. We liggen zo dood als dood maar zijn kan. En dat betekent toch tenminste dat er niemand rechtvaardig is en niemand naar u vraagt, tot niet één toe. En als het dan nog ooit goed zou komen, dan kan het niet anders. Of het moet van u komen, hier en daar ligt het dan. Het is uw vrije gunst, gunst. U bent niet verplicht. Even u bewoog om te zien naar een gans verloren en verdoemelijk menselijk geslacht. We zijn er een van. Miljarden zijn ons voorgegaan. We leven met miljarden nu. We weten niet hoeveel er nog na ons zullen komen. Maar één ding is wel zeker. Vanaf de eerste tot en met de laatste. Allemaal Adams kinderen. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Dood in de zonde en de misdaad. Heren, wat zullen we dan bidden? Zou er nou oprecht gebed bij ons gevonden kunnen worden? Dan is het ook uw eigen werk. Heren, en dat wilt gij nog verheerlijken, ook in het midden der gemeente. Wilt u dat ook hier doen? Ja, dat er nog een gemeente mag zijn in de volle zin van het woord, waarvan ook gelden mag die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Wat de geest, wat u door uw geest zegt. Want als u een mens bekeert, dan hoort hij geen mens meer. Maar dan hoort hij de levende God spreken. Heren, mag dat zo wezen. Want anders gaan we door. Gaan we door tot het bittere einde. En hoe bitter dat einde is, dat beseffen we samen ook al niet. Wat beseffen we wel? Eén ding. En dat is een besef dat grondig is bijgebracht. Grondig wordt onderhouden. Wat onze volle instemming heeft. En dat is... hier en nu. Dat besef van het aangename van het leven. Maar dan met aftrek van het kortstondige en het ontoereikende ervan. Zo leven wij en gaan op in de dingen van deze tijd, van deze wereld. Kort ogenblikje maar. We slaan onze ogen op de aarde. En voordat we het weten, moeten ze alweer sluiten. En daartussen geboorte en stervensuur, een ademtocht. Want het leven is een handbreed gesteld. En de dood wenkt ieder uur. Maar ook daarvan geldt, dat zal een ander zijn. Maar ik niet. Ik leef alsof ik nooit moet sterven. Het zijn altijd anderen. Heren, totdat de dood komt. En dan is het voorbij. Heren, en nou, staan we ook deze middag hier weer. Voor uw heilig aangezicht. En er is maar één bede. Of u nog eens een gebed zou willen geven. Eén zucht. Om nog een ware zucht te mogen snakken tot u. Heer, om nog voorwerp te zijn van uw bemoeienissen. U wil daartoe nog uw woord gebruiken. Mag het gepaard worden met de kracht van uw geest. Want dan zullen zij horen. Dan zullen de doden horen. En dan zal de wereld vergaan. Want als u komt en u gaat spreken, dan vergaat de wereld. Want dat kan dan nooit samengaan. Uw heerschappij en de wereld. En dan wordt er een breuk gevoeld die door alles heen trekt. Heren, mag dat zo wezen. Want wij die van de breuk wel weten, genezen die op het allerlichtst. Maar als het besef wordt en u gaat daarin werken. En u gaat de breuk ook. Bevindelijk in het hart indragen, dan valt er een volk aan de kant van u waar het eeuwig mee gaat vallen. Voorts mag het ook zijn een week van voorbereiding. Vanmorgen mocht de predikatie uitgaan. Heren, wilt u dat nog gebruiken om blinde zielsogen te openen en in waarheid voor te bereiden op een nimmer eindigende eeuwigheid? Want ach. Heer, of er een tafel zal zijn volgende week, dat weten we niet. Of wij dan nog leven, dat weten we ook niet. Maar één ding weten wij wel, zeer zeker, dat wij moeten sterven. En daarop moet er een voorbereiding zijn. En dat kan elk ogenblik, deze middag, deze avond. Heer, u weet het, dat wij het ook mogen weten, zo met alle ernst vervuld... mogen zitten onder uw heilig, dierbaar woord en getuigenis. Heren, het wordt wel eens gezegd, we moeten bij de dag leven. Nou, dat is een uitdrukking waar we alle kanten mee op kunnen. Maar als het dan zo mag zijn dat we bij de dag leven, dat is bij het ogenblik leven dat we er nog mogen zijn. En daarmee rekenen dat we de tijd nog mogen uitkopen voordat de eeuwigheid begint. En ach, wat zullen ze dan uitroepen? O eeuwigheid, o eeuwigheid, hoe zal ik u ooit doorkomen? En er is geen doorkomen aan. De verschrikkingen zijn verschrikkingen ook daarom, omdat ze eindeloos zijn. En ze zullen zeer terecht zijn. Heer, wat een scheiding zal er dan vallen. Een volk dat eeuwig de tong mag gebruiken, waartoe die eenmaal is gegeven. Om uw lof te vermelden, om uw deugden uit te roepen. En anderzijds, een grote menigte van verlorenen die een tong zullen gebruiken. Om u te lasteren. En dan zullen er misschien nog velen zijn vanmiddag die zeggen, nou, ik zal dan wel niet bekeerd zijn zo precies, maar kan nou niet van mezelf voorstellen dat ik eeuwig die God zal lasteren. Loven doe ik ook niet, maar lasteren. Alsof er nog een derde mogelijkheid zou zijn. Hier een van de vele misvattingen. We zijn er vol van. We zijn zo mis in alles. Maar wilt u dan nog rechtzetten en ook daar een juist begrip voor geven? Wat moet er maar op aankomen? Ach, dan leren we wel wat dan van binnen huist. En dat we tot alles in staat zijn om u te vervloeken. Heer, want in het stervensuur komt er uit wat erin is. En dat zal wat wezen. En daarom bereid dan nog uw vleugelen over ons uit. En geef ook deze middag nog een woordje. In de tijd voor de eeuwigheid, tot waarachtige bekering. Heren, niet dat het dat van onze kant u zou verplichten. U bent niet verplicht om ons te horen. U heeft veel eer alle reden om ons voorbij te gaan. Maar u mocht nog deernis hebben. In uzelf, met ook hier zoveel die niet weten hoe zij ervoor staan. Wij weten het samen ook niet, hoe wij ervoor staan. Er kan wel eens wat gedacht worden. Er kan wel eens wat wezen. Maar waarheid in het binnenste, waar wordt het nog gevonden? Maar voor u is niets te wonderlijk en wil ook in dit middaguur uw genade nog verheerlijken. Hierop dat de lof zij Goden en Goden alleen. Gedenk ons in het spreken en in het luisteren. Er wordt wel gesproken over omstandigheden die dit alles bemoeilijken. En dat zal ook wel waar zijn. Er kunnen zorgen zijn in de gezinnen. Zorgen die ons het luisteren beletten. Er kunnen uiterlijke omstandigheden zijn. We hebben het gehoord van warmte en nog zoveel meer. Maar uiteindelijk is er maar één oorzaak. Die bemoeilijkt het luisteren. Of moeten we eerlijk zeggen, die het onmogelijk maakt. Wij hebben geen lust aan de redenen van uw mond. En om de taal, onze taal is altijd maar hetzelfde wijk van ons. Want we zijn niet verlegen om uw woord. Maar mocht dat nog anders worden. En zend daartoe uw licht en waarheid neder. Ook in dit middaguur. En verheerlijk uzelf nog. Ook te midden van dit volk. Heere, dat kan alleen om hem die stervend alles heeft volbracht. De grond is dan gelegd. Waarop nou door een kerk zalig kan worden. Het is bloedgrond. Het is ontzaglijke grond. De prijs is niet uit te drukken. Het bloed van de Godmens heeft gevloeid. Zo duur hebt gij uw kerk gekocht. Betekent ook, zo duur is nu de zonde. Zo heilig bent u dat dit niet nodig was. Om die heiligheid en die rechtvaardigheid, ja al die deugden die geschonden zijn door onze zonde, te verheerlijken. Heere, leer het ons. Niet omdat wij het verdiend hebben. We zijn toch niet waardig. Maar doe het nog om hem. Die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Gemeente, we zijn toegekomen aan het 8e vers van Genesis 3. We hebben stil mogen staan bij de mens in de staat der rechtheid. Wat wil dat zeggen? De staat der rechtheid. Staat betekent een toestand waarin er tussen God en de mens niets was wat de gemeenschap verhinderde. Het was vlak. de mens en God samen in liefde. Dat was recht. Dat is de staat der rechtheid voor de val. In Genesis 3 horen wij, lezen wij. En mag ik ook vragen met uw eigen hart en leven. Weten wij dat zo ook? Dat er een ontzaglijke zaak is gebeurd. Hebben we ons van God losgescheurd. Ja, de duivel, zegt u, heeft daar de hand in. Maar dat zal toch nooit een verzachtende omstandigheid zijn. Want wij hebben de slang en Eva en Adam, wat wisten zij? Maar we hoeven ook niets te weten. Maar die slang gehoorzaamt. Maar dat betekent heel eenvoudig, God niet gehoorzaamt. En daar ligt het. God niet gehoorzaamt. We hoeven ons ook helemaal niet uit te putten in de vraag van, Eva, kon ze nou een vermoeden hebben dat de duivel sprak door de mond van, dat doet ook niet ter zake. Zij en Adam hebben God op het hoogst misdaan. En wat is er nou het hoogst misdoen? Dat is zijn woord niet geloven. Zijn woord niet geloven. Het is ontzettend, hè? Mensen kunt niet met je eens zijn. Dat is nog wel te dragen. We zien de zaken anders. Dat kan dan nog wel. Maar dat iemand je voor leugenaar houdt, dat grijpt heel diep in. Ook in ons leven. Kunt u zich dan voorstellen wat dat is geweest? Nee, dat kunt u niet. En als wij leugenaar worden genoemd, dan is dat enige mate altijd nog waar ook. Maar bij God is het niet waar. De waarheid voor leugen houden en de liefde haten. En dat is een mens, dat ben ik, dat bent u. En daar had God ook kunnen eindigen. Goed geschapen, vrij moedwillig van God afgegaan. Wij zouden daar naar alle waarschijnlijkheid een punt hebben gezet. Dan was de Bijbel geëindigd met Genesis 3, vers 7. Had gekund. Ja, dat was zeer waarschijnlijk geweest. Dat was alleszins gerechtvaardigd geweest. Dan hoop ik dat dat alleen voor u een preek mag zijn als u zegt nee. Kom er een achtste versje, een negende. Nog zoveel woorden erachteraan. Er had een punt kunnen staan naar vers 7. En dan gaat God nog door. Gaat God nog door. Hij zoekt nog op. Hij loopt nog na. Hij wandelt nog na. Dat wat van hem is afgegaan. En ook daarvan moet ik zeggen. U weet het uit eigen leven maar al te goed. Als ze ons verlaten, dan ga ik daar niet achteraan. Met zeer veel moeite misschien. Maar als regel moet hij daar maar niet vanuit gaan. En God die alle reden had om nooit meer naar één mens om te zien, heeft zich zo diep vernederd. Hij wandelt dat volk nog na. En hij schenkt zijn kind. Betaalt zelf de prijs der zonde. In de zoon van zijn liefde. Heere, zeggen we dan. Heere, bent u zo goed. En daarvoor zo'n slecht mens als ik. Gemeente, dan zou u vanmiddag nog bekeerd kunnen worden. Als dat is, mag worden beleefd. We zouden met Gods hulp vanmiddag willen overdenken. De versen 8 tot en met 13 van het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 3. Waar we lezen de tekstwoorden in dit middaguur als volgt. En, daar heeft hij het woord, het gaat door. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Tot zover. Deze tekstwoorden spreken van een ontmoeting. Ontmoeting van de Heere met zijn gevallen mensenkinderen in de Hof van Eden. Daar zouden wij met Gods hulp over willen spreken. De ontmoeting van de Heere met zijn gevallen mensenkinderen in de Hof van Eden. Dat is de eerste en laatste ontmoeting in de Hof. Als u weet, daarna wordt de mens uitgedreven. En zo zijn we nog steeds buiten het paradijs. Het zal een wonder als we er ooit in terug mogen komen. Het zal een wonder zijn, of niet? Terug. Terug. Is wat? Terug, want dat is bekering. Dat is teruggebracht worden. De jongste zoon die kwam terug. Die vader komt van die zoon niet af. Moest hij terugkomen. Moest hij terugkomen. Drie gedachten, geliefde. Eerst de mens die wordt opgezocht. Opgezocht is dus de eerste gedachte. De mens die dan wegvlucht. Weggevlucht. Het tweede wat wij willen overdenken. En dan wordt aangesproken. En dat is het derde, aangesproken. En aangesproken betekent hier letterlijk aangesproken op het gedrag. Om dat te verantwoorden. Zo spreken wij mensen ook aan. Niet vrijblijvend, hoe is het? Maar verklaar u maar waarom ge zo handelt zoals ge handelt. Dan word je aangesproken. En dat is wat wij bedoelen met onze derde gedachte. Ontmoeting van de Heere met zijn gevallen Adamskinderen in de Hof van Eden. Ten eerste opgezocht, ten tweede weggevlucht en ten derde aangesproken. Psalm 139, 41. Eerste, niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrond mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten en het vierde, waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou, o Heer, uw oog niet zien? Al voer ik op naar Zemelstrans, daar zijt gij, daar vertoont gij uw glans, al daad ik zelfs de helle neder. Daar vond ik ook uw aanschijn weder. 1 en 4 van Psalm 139. Gemeente, het kan zo zijn dat op een zeer zonnige dag alles licht en leven is en dan in één keer of in zeer snelle tijd er wolken komen voor de zon en het donker wordt op aarde. Dat is bij wijze van beeld wat er gebeurd is toen eerst Eva, zij heette zo nog niet, zij was vrouw van de man, en haar man Adam, dat is uit de aardbodem genomen, rode, van de boom gegeten hebben, waarvan uitdrukkelijk was geboden dat niet te doen. In één keer komt dan tussen de zon en de mens een wolk. De zon, dat is God, want God de Heer, zo goed, zo mild, is al een tijd een zon en schild. Een zon. Zijn vriendelijk aangezicht heeft al de tijd de schepping aangezien. En in dat vriendelijke aangezicht hebben Adam en zijn vrouw zich mogen verheugen. En de ganse schepping was er goed mee. In één keer komt daar die wolk tussen God en de mens. Die zwarte, inktzwarte wolk van de zonde. En dan betrekt het aangezicht van God. Het betrekt, ja. Het wordt bewolkt, het wordt vertorend. En op datzelfde ogenblik ligt alles onder de toren van God. En die zon, die daarvoor was alleen maar een bron van vermaak, van aangename warmte, kan nu met ontzettende stralen de aarde teisteren. Er kan een koude komen, waardoor het leven verkwijnt. Sterren vallen, alles ontzet. De aarde schokt, aardbevingen. Planten sterven. En dieren worden prooi. En de mens staat een opstand tegen zijn God. In één ogenblik is alles aangetast. De toren van God rust op alles. Op u en op mij. Nee, geen vriendelijk aangezicht meer. Maar een vertorend aangezicht. De reden weet u. Adam en zijn vrouw niet ongewaarschuwd. Zeker niet. Zo ernstig, zo eerlijk ook, had God gezegd. Die ene boom, ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Niet ongewaarschuwd. Zeker, we noemen dat een proefgebod. God wil zijn mensenkinderen beproeven of ze staande zullen blijven in de gehoorzaamheid en in de liefde. En daartoe, zo zegt Calvijn dat, tenminste, heeft God ook de duivel toestemming gegeven om de tong van de slang te gebruiken om deze mensen te beproeven. Maar ze hadden de mogelijkheid om staande te blijven. Een vrije wil om te blijven in de liefde en de gemeenschap met een drie-enig God. Maar het heeft de mens behaagd. Zo moet u het zeggen. Om dat niet te doen. Om God te willen zijn. En daarmee was de gemeenschap verbroken. En deed de dood haar intreden. Vreselijk is dat, hè? De dood doet intreden. De dood treedt zo naar binnen. En hij komt ook bij u. Hij treedt overal binnen. En eenmaal wordt ook uw lichaam uitgedragen. Omdat de dood ook door de vensters van uw levenshuis is ingeklommen. Alles ligt onder de dood en de verdoemenis. Het is maar niet dat we hier een kwijnend bestaan leiden. Met als einde dat we begraven worden. En dan is het voorbij. Nee, dan begint het eeuwig straflijden. Het is een eeuwige dood. En altijd verkeren in de duisternis. Dat is in de scheiding van Gods licht en gemeenschap. In één keer doet de dood in al haar vormen intreden. En geliefde, we hebben het menigmaal ook vanmiddag reeds tot u gezegd. En vergist u zich daar alstublieft niet in. Dat dat niet zomaar gezegd is. Dat daar God toch had kunnen eindigen. Hij zou toch geen onrecht gedaan hebben. Ten dagen dat je ervan eet, zult je de dood sterven nu. Dan is dit de laatste dag. Het begin van de eeuwige nacht. Einde. En wij kunnen daar niet inkomen. U kunt daar wel vanuit gaan. En we kunnen daar zeer gemakkelijk over spreken. Een vanzelfsheid, natuurlijk. God is genadig. Alsof hij verplicht was om toch nog te komen. Nee. Dan moet ik u zeggen, dan kent u God niet. God werd ook niet bewogen door de deerniswekkende omstandigheden waarin Adam en zijn vrouw zich hadden gestort. Het is alleen maar dat hij zichzelf innerlijk opwekte. Daar moet hij het zoeken, daar ligt het in God zelf. Dat hij zich innerlijk opwekte om genadig te zijn. Om dan toch nog verder te gaan. En weer op te rapen wat op het vlakke des velds ligt. Weer terug te brengen wat weggelopen is. Weer levend te maken wat dood ligt in de zonde en de misdaad. Zo versta ik dat eerste woordje van onze tekst. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof van de wind des daags. Adam en Eva, ik noem haar toch zomaar vast, hebben gegeten. En direct hebben zij de gevolgen aanschouwd, ook aan hun eigen lichaam. En geloof maar, daarna ook steeds verder in de gehele schepping hebben ze gezien wat de zonde gedaan heeft. Ontwricht alles. En bij zichzelf begonnen. Schuld. Schuld. Dat hebben ze gezien. Weer is het Calvijn die terecht opmerkt dat eigenlijk toen Adam die schuld wilde bedekken, want dat wil een mens, hij alles had moeten bedekken, ook zijn ogen. Eva die gezien hebben en de hand die genomen heeft en de voet die straks de hof in vlucht. Alles had bedekt moeten zijn. Maar God heeft het toegestaan. Om één deel te bedekken. Dat deel dat het meest verbonden is met boze en goddeloze lusten. Waar de mens zich het meest over schaamt. Dat werd bedekt met rokken. Wij spreken van schaamdelen die beschaamd als niets anders oproepen, die hier bedekt worden. Maar dat is een deel dat staat voor het geheel dat eigenlijk bedekt moest zijn, want de gehele mens is in zonde gevallen. Alles is walgelijk. Alles spreekt van schuld. Een samenknoping van ongerechtigheid. Adam bedekt zich met vijgenboombladeren en zijn vrouw. Meende de daarmee de schuld voor Gods aangezicht te kunnen bedekken. Dat is het eerste wat we zien als gevolg van de zonde, deze dwaasheid. Deze dwaasheid om te menen dat je zo met uiterlijk vertoon een ontzaglijke zaak kan bedekken, kan goedmaken, de schuld kan wegnemen. Het eerste, onthoud u dat maar. En maak ons erdoor lopend schuldig aan. Dan, als dit gebeurd is, dan zal het nacht zijn geworden. En dan denk je zo bij jezelf eens na wat dat geweest moet zijn. Maar doe dat maar verder niet te lang, want het kan niet. Alleen Adam weet. Alleen Adam weet wat het geweest is. Om zo met God gewandeld te hebben in liefde in een ongebroken schepping. Waar de dood geen plaats had. En nu, in de nacht, samen twee angstige, bevreesde mensenkinderen. In afwachting van de dag of de dag nog wel ooit zal komen. Wat zal dat voor een nacht geweest zijn? We weten er wel iets van, hè, of niet? Van nachten waarin de schuld wordt gezien. Een nacht waaraan geen einde lijkt te komen. Dat de ziel het toch wel eens uitroept. Wanneer zal dan de morgen komen? Zal er nog wel een morgen komen? Of wat zal donker geweest zijn? Denkt u niet? Adam en zijn vrouw daar in de hof in die nacht. Donker van binnen en van buiten. En wat zullen ze verblijd en verwonderd zijn. Toen het toch weer dag werd. De zon opging. En nu voor het eerst over boze en goede. Boze. Adam en zijn vrouw. En de goede. Die moet u nu zoeken bij de engelen daarboven. En bij God die alleen goed is. En dan gebeurt het als de nieuwe dag aanbreekt. En zij hoorden. Het aanbreken van de dag komt God. Komt God. En dat is het wonder. Hij zoekt zijn zondige mensen, kinderen op en iedere eredienstgemeente. En onthoud dat. En vergeet dat nooit meer. Ga zo naar de kerk. Iedere dienst wordt dit herhaald wat hier staat. Wordt er een ontmoeting belegd door God. Die wandelt ook u na. En iedere morgen van de nieuwe week komt hij weer tot mensenkinderen. Zoals eenmaal daar in de Hof van Eden. En hij komt hoorbaar. Kijk, er staat zo. En ze hoorden de stem van de Heere God. Stem kan ook vertaald worden met geluid. Nou, wanneer iemand komt, dan hoor je dat wel eens. Met geluid komen. Wat betekent dat? Voort kan het ook zijn, dat zegt meen ik de kanttekenaar, dat God geroepen heeft en dat de wind de stem meeneemt. Zo kan het wel eens zijn als wij spreken en de wind is daarheen, dan wordt onze stem meegenomen door de wind en dan draagt die stem heel ver. Dan kan op grote afstand onze stem gehoord worden, dat kan het betekenen. Ik geloof zelf meer Psalm 104. De Heere, die wordt zo verheerlijkt in zijn ganse schepping. Overal verheerlijkt hij zich in, hoor. Ook in de wind. En dan staat er in Psalm 104 zo treffend. Dat hij wandelt op de vleugelen van de wind. Nou, dat is wat, hè. Wandelen op de vleugelen van de wind. God is een eeuwige geest. En wat hij zich er ook bij voorstelt, één ding is zeker. Hij gebruikt ook de natuur om zich daarin te verheerlijken en als zijn voertuig te dienen. Ja. Zoals Christus ook eenmaal is gegaan en zal wederkomen op de wolken. Er ligt een zeer nauwe band tussen de schepper en de schepselen, zonder dat de schepper opgaat in de schepping. Zo komt hij als een God die gebruikt. Van de wind als zijn voertuig. Om zo zijn mensenkinderen op te zoeken. En ze hoorden het geluid, de stem van de Heere God, de Heere Jehovah, de verbondsgod, God de schepper, wandelende in de hof van de wind des dags. Het wonder, hij zoekt op. En dat zou een vrucht zijn van de prediking vanmiddag als u wenend, want dat kan dan niet anders hoor. Als het waar is, nee, dat kan niet anders. Als u wenend naar huis gaat, er is een God die mij opzoekt. Ik heb God nog nooit gezocht. Ja, maar ik heb veel gebeden. Ja, ik had het moeilijk. En ik heb een geest aangeroepen waarvan ik best geloof, enzovoort. Nee. Maar dat God mij opzoekt. En dat je leven terugkrijgt in dat licht te bezien. Een God die van de vroege morgen tot de late avond klopt. Klopt. U opzoekt. Zijn stem doet oren. Door de wind en door de storm en door de zee. Door de natuur in haar woestheid en onstuimigheid. In haar verschrikkingen nu naar de val. Maar zeer bijzonder zijn stem laat horen. Dat geluid opgemerkt. In zijn dierbaar woord en getuigenis. En hij wandelt u na. Waar zijt gij? Hij zoekt u op. Dat is nou evangelie. Al het andere is het niet. Dit alleen. God zoekt op. En ze hoorden de stem. Opzoekende liefde. Achternabanden. Nalopen. Dat is God. Is een onbeschrijfelijke liefde. Gemeente, een eenvoudige vraag. Hoe lang loopt hij u achterna? Hoe lang? En wat doet u? Iedere zondag. Zo vaak de Bijbel opengaat. Zo vaak God zijn stem laat horen in de natuur. Wat doet u? Doet u dan hetzelfde als hier Adam heeft gedaan en zijn vrouw met hem? Want als zij dan God horen, op de vleugelen van de wind wandelende, zo nabij komende, wat doen ze dan? Onze tweede gedachte, zij verbergen zich. Zij vluchten in de hof. En dat is het tweede. Eerst wat een mens doet als hij enige schuld gaat zien, bedekken. Kom er straks op terug. Als dat ontoereikend is, vluchten. Want het is inmiddels morgen geworden. Dat zeg ik op grond van de vertaling van onze tekstwoorden. De wind des dags. We moeten toch met name denken aan de morgenwind. Als dan het licht is gekomen, dan ziet ook Adam en ziet ook zijn vrouw heel scherp het schamele, het ontoereikende van hun vijgenbladeren. Ontoereikend nu God komt om zo voor hem te kunnen bestaan. Weet u, een mens kan het zo goed uithouden met zijn godsdienst. Dan is het al heel wat, zeker in deze tijd waarin zoveel mensen het verkiezen om gans en al niet meer naar de kerk te gaan. En u gaat nog en onder een zuivere waarheid, prachtige bedekking. Maar als God in uw leven komt, dichterbij komt, dan ziet u dat dat u niet kan redden. Dat goed uw nood zal kunnen redden. Dan ziet u het ontoereikende van al uw uiterlijk vertoon, uw uiterlijke godsdienst. En dan, ja, wat doet u dan? Van nature wat Adam hier ook doet. Hij vlucht van God vandaan. Als de dichter God bij een mens komt. Als de benauwder het gaat worden. Als de meer de vrees opklimt in zijn hart. We kunnen over God spreken zonder enige kennis. Oh, dan valt het wel mee. En niet van die donkere gedachten. En niet van die onrustig makende gedachten. Maar als het erop aankomt. Als er een rechter tot uw ziel nadert, als daar een rechtszitting gaat plaatsvinden, als u geoordeeld zou moeten worden naar hetgeen u gedaan heeft, dan wordt u benauwd. En zo hoort Adam en hoort zijn vrouw God naderen. En zij kunnen niet anders denken na deze zondeval dat hij komt als rechter. En zij vrezen en gaan nog verder. van God vandaan. Ziet u wat de zonde ook doet? Altijd maar verder brengen in het kwaad. De zonde heeft in zich dat het niet stopt. Maar de ene zonde lokt de andere uit. Een infect die zich uitbreidt over alles en alles aantast. Gegeten. Toen bedekt. En nu gevlucht. In de hof. Gevlucht, weggevlucht van God. En hier ziet u ook de waarheid. Dat met de zondeval de mens het beeld van God niet meer heeft in die zin zoals hij het ooit heeft gehad. Want hij heeft kennelijk nu al niet meer die kennis van God die hij eenmaal wel heeft gehad. Want voorheen zal Adam geweten hebben, want ook de kinderen leren hier uit Hellebroek, wat de Bijbel ons voorhoudt, wat we samen ook gezongen hebben. Niets is bedekt voor uw alwetendheid. Wat we gezongen hebben. Wat er staat in Psalm 39. Al steeg ik ten hemel, gij zei, daar bed ik mij de hel. Ook daar bent u met uw geest. Godskennis verloren. Meent nu in zijn dwaasheid wel van God te kunnen vluchten. En ook daarin zie ik mijzelf. Van God wegvluchten. In het geboomte van de hof, zo ver mogelijk in het midden staat daar. Bedenk maar, zover het kan. Als bladeren dan niet helpen, zegt Calvijn, dan maar hele bomen. Een heel bos. Om mij aan het zicht, het oog van God te onttrekken. Hier ziet u steeds scherper wat de mens door de zonde is geworden. En wat hij heeft verloren. God, zijn gemeenschap en de kennis van God. En hij gaat door in zijn dwaasheid en blindheid en goddeloosheid. Hij vlucht weg als hij God hoort komen. Meent zo wel zich aan het oog van God te kunnen onttrekken. Ja. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God. Want ze wisten. Dit is het aangezicht van een rechter die toornig is over onze misdaad. Die ons gewaarschuwd heeft. Die heeft gezegd dat de dood zal komen. En nu openbaart de dood zich overal. Schuld wordt gevoeld en Adam vlucht. Het tweede wat u moet vasthouden. Als het gaat over de mens tegenover zijn schepper. Of hij bedekt. Of hij vlucht. En dat is nog niet alles. In het midden van het geboomte des hofs. Zover als het maar kan. En dan wegvluchtende. Ze moeten leren. Ik wou vluchten. Maar kon nergens zijn. Waarheen zou ik vluchten? Want Adam zal het ook moeten leren. Dat er geen plaats is. Waar God mij niet ziet. Zijn ogen doorwandelen de ganse aarde. Niets is open majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En God volgt hem. De stem van God dringt door het geboomte heen. En zo zal Adam leren. Er is geen plaats waar God mij niet ziet. God wandelt zijn vluchtende kinderen achterna. Zijn stem bereikt hen. En nu gaat hij ze aanspreken. Het derde. Geliefde, het eerste wat God doet is opzoeken. Ten tweede wat de mens daarop antwoordt is wegvluchten. Het derde, God wandelt na en spreekt aan. Waar zijt gij? Er wordt geen naam genoemd. Vele uitleggers is dat opgevallen. Wat dat betekent, ach. Het kan zijn, en er is veel voor te zeggen, dat de naam niet meer genoemd wordt, omdat het vertrouwen, wat toch altijd samenhangt met het gebruik van iemands naam, er niet meer is. Als we goed met elkaar zijn, dan kan het leiden dat de voornaam wordt genoemd. Als wij afstand willen bewaren, dan doen wij dat niet. En waar de naam niet meer wordt genoemd, is een ontzettende afstand gekomen. En die is er ook gekomen. Is er ook gekomen. Dat zou het kunnen zijn. Dat niet meer wordt gezegd, Adam, waar zijt gij? Maar zoals het hier staat, alleen nog maar, waar zijt gij? Maar Adam weet zich toch al aangesproken. Waar zijt gij? En dat is niet een vraag om een exacte beschrijving van de plaats waar Adam zich bevindt. Nee, u moet dat verstaan en zo begrijpt hij het ook. Blijkt uit zijn antwoord. Het is een vraag. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Ja, ik weet wel. Dat is Hooglied 2, zegt u. Dat is gans anders, hè. Ja, dat is gans anders. Daar is de bruidegom die zijn bruid aanspreekt. Die daar is een duif, rillend van angst vanwege haar belagers. Toevlucht genomen hebbende in de kloof van die rots aanspreekt om toch te komen. Toch wezenlijk is het hetzelfde. Kom maar. Angstig vogeltje, verstoken in de hof. In de wereld weggevlucht, kom er openbaar, kom er aan het licht, laat je maar zien en geef rekenschap, waar zijt gij betekent eigenlijk waarom gevlucht, waarom van mij afgegaan, ik wandel u na, ik heb u goed geschapen, ik had u na de zonde direct in de verdoemenis kunnen storten. En ik heb het niet gedaan en nu vlucht u toch nog van me weg. Waarom dan? Waar zijt gij? Wat is dit? Dat u van mij vlucht. En zo verstaat Adam het ook. En kijk maar naar zijn antwoord. Dan gaat hij verantwoording geven. Maar hoe? Zonde tast alles aan. Waar zijt gij? Het wil zeggen, waarom van mij gevlucht? Leg af. Rekenschap. En dat gaat Adam doen. Hij kan God niet ontwijken. Hij wordt in de hoek gedreven, kan aan God niet ontsnappen. En nu moet hij openbaar komen. En wat een ogenblik als u niet meer kunt vluchten. En moet spreken. En moet beleiden, maar dan toch niet zo. Toch niet zo, want wat doet Adam nu? Hij gaat antwoord geven op die vraag waarom. Hij gevlucht is wel, zegt hij, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. En ik vreesde. Gemeente, er wordt zo vaak tegen u gezegd dat u bevreesd moet zijn. De wet wordt gepredikt tot de verdoemenis toch. Er wordt toch altijd gezegd. Dat u zondaar bent. En zondaar zijn, dat is niet anders dan iemand zijn die God op het hoogst heeft misdaan. Door de liefdeloosheid en de ongehoorzaamheid jegens zijn schepper. En dat u daarom bevreesd moet zijn dat die schepper die zo door u getergd wordt, u in de rampzaligheid zal storten. Zoudt gij dan niet vrezen? En dit heeft dan Adam nog, hij vreest. Zijn conscientie, zijn geweten is nog open. Nou, het brengt hem niet op de plaats waar hij moet komen. Dat zal wel eenmaal geschied zijn, dat geloof ik. Maar hier niet, want let u maar op. Hij is bevreesd, hij is waarvoor? Voor de straf. Voor de dood, voor de verdoemenis. Hij vreest. En hij wil maar één ding zich aan God onttrekken. En ik zeg het misschien wel plat. Maar wat betreft een gevallen mensenkind, u hoeft God eigenlijk nooit meer te zien. Als u nooit meer iets van God merkt, dan zegt hij, dat is nou het liefste wat ik heb, dat vindt u ook. Hè? Als u nooit meer iets van God zou merken, wat zou de wereld dan aangenaam zijn? Hè? Dan kon u helemaal uw gang gaan. Dan kon u helemaal uw gang gaan, geen rekenschap. En jeugd, dan kon je het uitleven. Wat een beesten zouden we zijn, dat zijn we toch al wel. Maar dan, de wereld zou niet lang bestaan worden. Dat is perk nog enigszins in. Algemene godskennis. enigszins in. Er is nog enigszins weerhoudende genade. Maar anders. Maar dit is de zaak waar het om gaat. Hij gaat verantwoording afleggen. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Ik hoorde u komen. En ik weet, dan heb ik het oordeel te vrezen, de dood die u heeft aangekondigd. Want dit heb ik dan wel geleerd inmiddels. Is dat waar? Is dat waar? Wat heeft Adam geleerd? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je zou zeggen, hij heeft het geleerd. De duivel is een leugenaar. De slang heeft gelogen. God moet nu straffen. In ieder geval, hij is bevreesd. En ik vreesde. Wat zegt hij nou? Want ik ben naakt. Feitelijk is dat niet waar. Hè? Toen ze gezondigd hadden, Adam en zijn vrouw, toen zeiden ze van zichzelf, ze naakt. Toen hebben ze het op bedekking genomen. Dus letterlijk genomen waren ze niet naakt meer. Maar lees het dan. Laten we dan Adam dat punt maar de voordeel van de twijfel gunnen of niet. Dat hij gezien heeft dat die bedekking van die vijgenboombladeren ten eenenmale de schuld voor God niet kunnen bedekken. Dat hij nog naakt staat in zijn schuld voor God. Ja. Hij zegt, ik ben voor u gevlucht toen u kwam. Ik vreesde voor de straf, want ik ben schuldig en ik wil die straf ontgaan. Daarom heb ik mij verborgen. Ik wil die straf ontgaan. Of een mens dat zo bewust is, maar dat is wel feitelijk zijn bedoeling. Hij wil die straf ontgaan. En als u me nou vraagt vanmiddag, waar had hij dan wel moeten komen? We hopen het straks te zingen, let u maar op. Maar hier ziet u wel enigszins vrees voor God. Of misschien wel zeer grote vrees voor God en voor het oordeel. Maar het komt niet tot een schuldbelijdenis. Hij valt niet voor God in. Omhelst niet het heilige recht. Constateert wel dat hij gezondigd heeft. Omdat hij schuldig staat. Voor God niet kan bestaan. En, dat is het ontoereikende, daarom maar gevlucht is, om God het oordeel te ontgaan. De Heer vraagt door en zegt dan tot Adam, maar wie heeft u dan te kennen gegeven? Dat ge naakt zijt, hoe weet u dat? Hoe bent u dan in die schuld gekomen? Wat voorheen voor u geen schuld was. En geen schaamte heeft gegeven. Nu wel, wat is er dan gebeurd? Heeft u dan gegeten van die boom? Waarvan ik nadrukkelijk en uitdrukkelijk verboden had om ervan te eten. Toen zei de Adam de vrouw. En let nu op. Hè. Eerst wat een mens doet die in zonde is gevallen. Dat is toch een walgelijk schepsel. Is met wat uit te vertoon wat vijgenblad, boomblaadjes, de schuld te bedekken. Ten tweede, als dat al niet voldoende is om dan te vluchten voor God. En als hij dan gevonden wordt, als hij niet meer kan vluchten, wat hij dan? Dan gaat hij God de schuld geven. Dan komt zijn vijandschap, ziet u dat, steeds meer aan het licht. Want u denkt zonder, ja, maar vijand, dat vind ik altijd, als dat in de kerk gezegd wordt, zo diep, dat vind ik eigenlijk niet helemaal terecht. Ja, het staat in de Bijbel, hater, maar zo voel ik dat niet. Nee. Maar als God steeds dichter bij u komt en met zijn eis onverbiddelijk er niet van afgaat, dan voelt u dat wel, hoor. Dan voelt u dat wel, hoor. Wat een vijandschap hier huist. Dat komt omhoog. Het is net alsof God steeds meer drukt en zo is het ook. En als hij hier drukt, dan komt het daar omhoog. En hier komt het onverbloemd aan het licht. U heeft mij een vrouw gegeven. En dat moest dan zijn, omdat het niet goed was dat ik alleen zou wezen. En die vrouw zou voor mij een hulp zijn. Wel, met alle eerbied, Heere God, die vrouw is mijn ondergang geweest. Want daardoor, die vrouw heeft mij gegeven, die vrouw krijgt de schuld en als tweede u, God zelf. Had u niet een andere vrouw kunnen geven? Of liever dan nog maar helemaal geen vrouw? en de vrouw en God die die vrouw gegeven heeft, worden je schuldig gesteld. Dat is vijandschap. Het kan bedekt zijn bij u en bij mij, maar het is er ook bij ons. God de schuld geven. Daar is het wijs. Zoals u ook vanmiddag hier zit. Nou, als ik uitverkoren was, dan had ik al lang bekeerd geweest. Maar God heeft mij niet uitverkoren. Die prediking is eigenlijk dwaas. U vindt God maar dwaas of niet? Dat hij laat preken, komt herwaarts op mij, terwijl u toch van tevoren al beslist heeft wie er zullen komen. U zegt, ach, ik doorzie dat wel. Durf dat niet te zeggen, want dat is zo onbeleefd. Maar ach, ik heb het wel in de gaten. U heeft het wel in de gaten. God de schuld geven. De vijandschap. God gaat door. En dan gaat hij de vrouw vragen. De slang wordt niks gevraagd, dat weet u. Daarvoor wordt niks gevraagd. Dan wendt God zich tot de vrouw en zegt, wat is dit dat gij gedaan hebt? Verklaar u. Ik hoor van uw man dat u hem gegeven hebt. Dat u zelfs met woorden erop hebt aangedrongen om te eten. Waarom? Wat betekent dat? Waarom hebt u dat gedaan? En ook de vrouw, u ziet het wel, verschuift de schuld. De vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Tot zover. Eerst bedekken, dan vluchten. En als het allemaal niet helpt, dan God een schuld geven. De schuld afschuiven. Op een ander, op de vrouw, op God. Dat is een mens. Kunt u er vanmiddag bovenuit komen? Nee, zegt u. U komt met Adam op dezelfde plaats? Ja, zegt u. Dan moet ik u zeggen, dan gaat u voor eeuwig verloren. Want dat is al nu een beslissend ogenblik moeten aanbreken in uw leven. Wat is hier? Bedekken, vluchten en verschuiven van de schuld. En daar kunt u tot in de eeuwigheid en in de rampzaligheid mee doorgaan. Dat is een waarachtige bekering. Dat je met de schuld voor God invalt. Als een verloren zondaar. Ik weet zeker dat er enig moment moet zijn geweest dat Adam daar is gekomen. Hier niet. Hij moet leren wat al Gods volk leert. Bij aanvang, maar ook bij voortgang. Wat we nu samen gaan zingen met Psalm 51. Met David na zijn zonde met Bathsheba. Gevoel de grootheid van het kwaad. Weet je wat met Adam is? Hij ziet dat kwaad wel. Maar gevoel de grootheid er niet van. Kan er niet mee onder God komen. Geslagen. Maar de pijn ten diepste nog niet gevoeld. Zo gevoeld. Dat hij voor God neervalt. Verloren, verloren. Naar recht voor eeuwig verloren. Zoals eenmaal David en ik meen al Gods volk mag leren kennen, het tweede vers van Psalm 51.
Oh,
liefde dat ontbrak bij Adam. Ik voel de grootheid van mijn kwaad. Hij had zichzelf er niet voor over. Kon niet aan de zijde Gods vallen. Zijn vloek vonden ze overnemen. Die straf billijken. En welgevallen nemen. De straf van zijn ongerechtigheid. Geliefde, wij worden, ik heb het al gezegd. Iedere zondag, iedere dag door God opgezocht. Hoe lang wandelt hij u allemaal? Is niet een grote schande. Ik meen dat. Een grote, onbeschrijfelijke schande. Om iemand zo lang u na te laten wandelen zonder te verblikken of te verblozen. Zonder ook maar enige acht op te geven, alsof het de gewoonste zaak is van de wereld, dat de God des levens voor u staat. Ik sta voor de deur en ik klop. Alsof het een plicht is van God in Christus om naar Jeruzalem te gaan en daar jaren over de straten te wandelen, de prediking te laten uitgaan, alsof daar recht op is. En dan nog, gij hebt niet gewild, gij hebt niet gewild. Maar moest u met schaamrood overdekt zijn. Hij wandelt u na, zoekt u op. De kloppingen in de prediking, de kloppingen in uw conscientie. Als er grote ongevallen zijn, er rampen in het rijk der natuur zich voltrekken, zoveel roepstemmen tot u komen, schik uw huis, want gij zult sterven. We lezen de aantallen, maar beseffen nooit hoe groot het kwaad is. En hoe groot Gods toorn over dat kwaad is, wanneer zult u dat zien? Als er licht mag vallen over de deugden Gods. Over dat lieve wezen, tegen wie wij gezondigd hebben. Eén vrucht genomen. U zegt, ach, het is niet anders. Die hoge, grote, heerlijke God der liefde. Op het allerhoogst gesmaad. Alleen als je ziet de grootheid der liefde, ziet je ook de grootheid van het kwaad. En van de zonde, de liefde. Zo beledigd. En als dat mag gebeuren, dan wordt u verbroken. En dan valt u met toestemming aan de voeten van deze tornende God. En dan wilt u het niet anders hebben. Nee, dan zegt u niet, ach Heer, zou je nog over die toren kunnen heen stappen? Zou u die niet wat kunnen matigen? Kan ik niet wat uitstel krijgen? Zou u niet vanaf kunnen zien? Dat zegt die zondaar niet. Maar die God nou op het oog krijgt, die zegt maar één ding. O Heere, zijt gij met mijn verdoemenis verdiend. Omdat u eer aangaat, laat dan mijn ziel verdoemd worden. Maar die wil van dat goddelijk recht niets af hebben. Die wil God alleen maar God laten. Die is er zo zoetjes mee verenigd. Ik weet wel dat sommigen ook van u zuur kijken, als ik dat zeg. Maar ik vraag u één ding. Eén ding, gelooft u werkelijk? Dat er ooit iets in God is. En ooit iets is dat van zijn lippen afgaat. Dat voor de kerk niet zoet is. Omdat het waar is en God goed is. Ook in zijn oordeel. En als God het niet zou doen, zou u dan tevreden zijn? Als er geen verdoemenis zou zijn, zou u dan gerust zijn? Ja, dan zou uw godsdienstige hart zeer gerust zijn. Maar de kerk zou zeggen, oh, nou kan ik niet sterven. Want er is geen God. God moet tornen over de zonde. Anders kan hij geen God zijn. Zo krijgen ze hem lief voor. Zo krijgen ze hem lief. Met een geschonken liefde. En hoe zuur u kijkt, dat moet u zelf verantwoorden. Maar de kerk wil er niks vanaf. God is goed. Ook in zijn doem van. In zijn vloek van ze, zo valt een ontdekte zonde voorover. Er kan veel zijn, moet ik nou vanmiddag spreken? Ik mag wel aannemen dat het vanmorgen gebeurd is over de vijgenbladeren van onze rechtzinnigheid. En onze vroomheid en ons gestaltelijk leven, dat vooral Dat is in onze gezinten zo ingekropen, dat gestaltelijke weten wel. Dat zo buigen, maar zo klein zijn, het is alleen maar met de lippen hoor. En zo niets, niets te zijn in eigen oog. Maar dan nooit uw vloek van ons omhelst. En dan ook niet gezien. Wat Adam hier ook niet zag. Ik ga nog even terug met u. Toen daar de Heer kwam op de vleugelen van de wind wandelende. Had hij met de eerbied gesproken aan zijn hand. Wie? Zijn lieve zoon. Die nam hij mee. Zo loopt hij. Als rechter ja. Maar een rechter met de zoon van zijn liefde aan zijn hand. Zo komt hij tot zijn kerk als rechter. Betaal wat geschuldigd zijn. En vallen ze dan eens voorover. En kussen ze dan de voeten van een toornend God. Dan toont hij de zoon van zijn liefde voor u. En hij schenkt die borg. Dat is waarachtige bekering. De rest is het niet. Dat is een lieve rechter. Nee, ontdekte zondaar ziet Christus niet. Adam zag het ook niet. Want Christus wordt altijd geschonken achter dat recht vandaan. Je moet altijd maar dat beeld onthouden. Eerst, heb je wel eens bloed gezien zonder mes? Eerst dat mes. Het orde, dan komt dat bloed en verzoening. Ik voor u dat hij anders de eeuwige dood aan moeten sterven. Adam heeft zich dood gegeven. Het wonder van genade is dat je nog levend kunt eten. Levend eten aan Christus, het brood des levens. Moet ik nog spreken van uw gestaltelijkheden, uw gevoeligheden, uw aangename kerkgang en al die vagen en vijgenbladeren meer? Moet ik nog spreken van uw vlucht in uw werk? U zit in de kerk, maar uw hart is alweer maandag bezet met werkzaamheid, uw vlucht in uw arbeid. Uw gezin kunt u niet wezen, uw vlucht in uw moederschap. Uw vlucht in uw houdingschap, in uw predikantschap, u kunt overal in vluchten. Maar één bedoeling om God uit handen te blijven. Kruip maar dicht onder de kansel, dan kun je menen dat je veilig bent. Onder de meest zuivere waarheid van door zoveel verloren. Vijgenbladeren. Wegvluchten. En God beschuldigen. Die vrouw die gij me gegeven hebt. Die natuur die mij gegeven hebt. Het adamitische bestaan dat u mij gegeven hebt. Had niet anders. Katerzanten zijn nog eerlijk. Die zeggen, had God niet beter kunnen scheppen dan. Dat we niet hadden kunnen vallen. Het leeft ook in mijn hart. God de schuld geven. Dat zult ge doen. Eeuwig God verdoemen. In de hel. Is maar één weg. Dood gegeten. En nu nog levend mogen eten. Geef mij Jezus of ik sterf. Eerst het mes. Het oordeel toegevallen. Dan het bloed der verzoening. Reinigend. Al die vuile zonden. Al die leugens. Die uitvluchting. Die bedenksels. Die aanklacht. Alles onder het bloed van. Aan zijn gelukkig volk. Uw schuld leren kennen. Tweemaal tegen de wet. En uw bitterste zonde bewenen. Die van het ongeloof. Die van het ongeloof. Omdat gij niet geloofd hebt. In de Zoon van Gods liefde. Daarom gaat hij verloren. Omdat u nog nooit met een geschonken geloof. Die dierbare zalig maak omhelst hebt. Nog nooit een kus hebt gegeven nog ontvangen. Och dat gij mijn broeder waart. Ik zou u kussen. Nog nooit in hem gevonden. De enige bedekking. Want geliefde ik moet afsluiten. U moet niet denken dat er geen bedekking nodig is. U moet niet denken dat er niet gevlucht moet worden. U moet niet denken dat er niet geschoven moet worden met de schuld. Maar dat moet allemaal wel. Maar dan zo, zoals God het vervolg leert. Bedekking niet met vijgenbladeren, niet met godsdienst, gemoedelijkheden, gestaltelijkheden. En ik zeg het rustig met inbeelding. Maar één bekleding. De gerechtigheid van Christus. Zo doet dan Christus aan. Dat is op het allerhoogst verenigd. Dat is maar niet goede gedachten hebben van. En wat ingenomen zijn met zijn grote liefde. Maar in het uur der liefde één geworden, opgeslokt in en door de liefde, één geworden met de liefde. En zo in Christus, ik viel onder het mes en ik kwam in zijn bloed. Ik mag straks spreken over dat prachtige, ja, heel de catechisme is gewoon, dat prachtige van zonder 31, de prediking ook vanmiddag als een sleutel. En dan gaat het open, dan gaat de bloedfontein stromen. Als u valt onder het mes, dan valt u in de bloedfontein van Christus. Dan valt u in doorboorde handen. Dan is het niet meer een naam van 5 letters in Jezus, maar dan is het mijn liefste, mijn vriend. Mijn vriend is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Dan wordt dat bevindelijke kennis, want Christus leeft door het geloof in mijn hart. Die 2 waren zijn 1 geworden. Dat was mijn bedekking. Wat hij aan het vloek uit het kruis heeft gehangen. De volle toren. Al dat ongenoegen. Al die gramschap van God heeft gedragen. Gods toren hem uitgewoed. In hem ben ik nu gevrijwaard van Gods eeuwige toren. Hij is mijn bedekking. Met hem bekleed heb ik de gerechtigheid die voor God kan bestaan. En meen niet dat je niet moet vluchten. Je moet wel vluchten, maar niet in de wereld, niet in de werk. Maar toen vlucht ik tot Jezus. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. O, dat ogenblik, ik boog mijn geloof. En mijn God sprak me vrij. Ben u vrijgesproken? En meen niet dat u niet met de schuld moet schuiven. Want zo'n ziel, die zo aan het einde met zichzelf gekomen is. Een waar geloof bedeelt Christus me omhelzen. Mijn gewaad, mijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God, in Christus. Die zo de toevlucht heeft genomen tot de voorgestelde zaligmaker. Die mag ook zijn schuld geven. Die mag al zijn zonde laten leggen. Op het lieve lam, de gatenlam, en draagt de schuld der wereld met zich mede. Dan mag het zijn, Heere, gij mijn vuile zonde, gij mijn leugens, gij mijn bedrog, gij mijn arglistigheid en ik uw blanke gerechtigheid, waarmee ik voor God kan bestaan. Als had ik zelf aan het kruis gehangen, als had ik zelf al de wet volbracht. Zo mag u uw schuld afwenden op hem. Die gewillig heeft weggedragen. Daaronder is gestorven. Maar door het doorlijden ten volle van de toorn van God ook kon opstaan. Als een keurling. En het leven te bedelen. Gij die dood waart in de zonde, maar zijt levend gemaakt met Christus. Om op te staan in een nieuw leven. Op weg te gaan. Naar het paradijs daarboven waar Christus zal zijn. De boom des levens. In het midden van het paradijs. Daar zal uw ziel verzadigd worden. En onderweg, zo vaak als nodig is, wat de reis voor u niet te ver zou zijn, mocht u nog eens levend eten, met bewustheid, verzadigd worden met het goede van zijn huis, dat lam van God, in eeuwigheid te loven en te prijzen. Zo gaat de kerk naar huis. Wat een wonder, hè? Eenmaal dood gegeten in Adam, en nu levend gegeten met Christus, om straks te mogen aanzitten aan de ronde tafel van Gods eeuwige liefde. En dan gaan al die vingers omhoog. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we eindigen. Heer, u gaf ons nog zo, toch wel enigszins onverwachts, aan deze plaats te mogen zijn. In een uren van woordbediening. U zegt het sleutelmacht, sleutel van de prediking. Maar dan moeten we het zeggen, geen één hart past. Die sleutel is goed, ons hart. Geen opening. Wilt u het geven? Wat is dan de opening? Waar past deze sleutel op? Een verbroken hart en verslagen geest. met alles onder u gekomen. Onder het adrecht gekomen, onder het mes gekomen. Om door dat bloed te worden bediend. En door dat bloed te worden vervrolijkt. Bekrachtigd. Vernieuwd. Te gaan naar de plaats. Waar de liefde eeuwig verheerlijkt zal worden. U gaf ons nog een ogenblik hier te zijn, te spreken. Maar het zijn tot een eeuwige zegen. Kon het zijn voor ons alle. Gedenk ons in de nieuw begonnen week. U heeft veel gegeven. Mogen bijzonder u ook danken. Voor de geboorte van de zevende. Tellig in het gezin. Riesebos Engberts. De geboorte van Brent. Zevenmaal. Huwelijkszegen geschonken. Wat een rijkdom een kinderweelde. Wat een zorg, kinderzorg. Zielen voor de eeuwigheid. Vader en moeder af te mogen zijn. Onmachtig, onbekwaam. Heere, neem onze kinderen over. En neem ons er ook bij. Alsjeblieft. Wilt u nog geven? Ook de grootouders, allen die daarmee ook zo ingenomen zijn. Maar ook zo bezorgd zijn. Werk geven om die zorg ook neer te leggen. In de worstelingen voor uw aangezicht. Vergeef ons de zonde. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Slotzang is van Psalm 79. Vers 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad wat wij verdreven. Ons heuvel dank wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 79. neig dan je hart tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.